Marcus hoofdstuk 14, vers 32 tot 36. En voor de bezoekers die hier zijn, we zijn in Marcus hoofdstuk 14 bezig. We gaan vers voor vers. Zo de Heer wil, volgende week vers 37. En dan zult u een paar weken niet tegen mij aankijken. Althans, niet op de gewone zondag. Met kerst zal ik nog spreken, maar dan ben ik er een paar weken tussenuit. We gaan vers voor vers hier doorheen. Wat is een rijke tijd geweest. We gaan vandaag verder met vers 32 van hoofdstuk 14. En zij, dat zijn de Heer Jezus en zijn discipelen, die het laatste avondmaal met elkaar gevierd hebben, die gingen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zet u hier neder terwijl ik bid. En hij nam Petrus en Jacobus en Johannes mede. En hij begon zeer ontsteld en beangst te worden. En hij, dat is de Heer Jezus, zeide tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. Blijf hier en waak. En hij ging een weinig verder. En hij wierp zich ter aarde en bad dat indien het mogelijk ware, die uren aan hem voorbijgaan. En hij zeide, Abba, Vader, alles is u mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Tot zover. Vader, in deze tekst komen wij werkelijk op het fundament van de verlossing, Heer. Naderen wij, je zou kunnen zeggen, het kruis. De Heer Jezus die op weg is om inderdaad de zonde van de wereld, de zonde van alle gelovigen van alle tijden, de zonde van de uitverkorenen op zich te nemen en daar een immense prijs voor te betalen. Heer Jezus, ik wil u zo vragen dat u ons verstand opent, onze harten opent, opdat wij mogen zien wat u hierin zegt. Dat wij mogen doorgronden, Heer, wat hier staat. En dat wij ook onszelf aan u mogen toewijden. Heer, grijp ons aan. Doe met ons wat u behaagt. En laat uw glorie zien in deze tekst, deze ochtend. Omdat wij, zoals we hier zijn, en geloven in uw naam, Heer Jezus, als onze enige verlosser, als onze enige verlosser van zonden, dat u, Heer Jezus, als enige de prijs voor onze zonden betaald heeft, dat niemand anders ons daarvan kan verlossen dan u alleen, dat wij ook belijden en zien en geloven dat u die zonde op u genomen heeft. Heer, de voorbodes zijn in deze tekst te zien. Open onze harten hiervoor. In Jezus' naam. Amen. Afgelopen week was ik aan het nadenken over deze tekst. En dan grijp je wel eens terug en je bent aan het lezen. En dan kwam ik tot de conclusie. We zijn in hoofdstuk 14. We hebben dus bijna 3 jaar met de Heer Jezus opgetrokken. Bijna 4, laat ik het zo zeggen. 3,5 jaar. We zijn Jezus nog nooit lachend tegengekomen. Heeft u Jezus ooit een grap horen maken? Heeft u Jezus ooit in een lachbui ontmoet? Eigenlijk vreemd, hè? Hij was een volmaakte mens. Dan zou je zeggen, er zou een dosis humor in zitten. Het Marcus-evangelie. En voor zover ik kan begrijpen, de rest van de evangeliën ook niet. Dan hebben wij nooit een Heer Jezus gezien die lachte, die plezier had, die lol had. Nooit horen wij over een grap en een grol die ze onderling maakten tijdens hun wandeling door heel Galilea heen. Nee. Oh, we hebben die Heer Jezus bedroefd gezien. We hebben hem ernstig gezien, we hebben hem kwaad gezien. En dan bedoel ik wel een rechtvaardige toorn die hij in zich had, niet die wij hebben. We lezen zelfs over die enorme vreugde en dat verlangen. Dat was meer die verlangen die hij verwoordde, dat hij zo graag dat avondmaal met zijn discipelen gevierd had. Als de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond, waar vroeger altijd de dieren geslacht werden. En hij als enige een nieuw verbond installeerde op basis van zijn eigen leven en sterven. Dat is ook wel te begrijpen als je dan in je Bijbel leest en je leest het met de ogen waar het om gaat. Dat het hele Oude en het Nieuwe Testament, de Heer Jezus eigenlijk een man van lijden is. Een man van smarten. Een moeitevol lijden. En dat moet u eens indenken. Hoe de Heer Jezus als mens was toen hij hier op aarde wandelde. Hij was een volmaakte mens. Hij had een volmaakte gevoeligheid. Vanaf het eerste moment dat hij als baby huilde, tot het laatste moment aan het kruis toen hij stierf voor onze zonden, werd hij geconfronteerd met ellende. De ellende van de zonde. Niemand heeft de zonde gezien zoals hij dat zag. Niemand van ons heeft het ervaren en beleefd zoals hij dat kon beleven, want hij was een volmaakt mens en hij was volmaakt God. Geen ander mens zag het lijden zoals hij. De alwetend God die hij in zich had. En dat lezen we regelmatig. Hij wist wat in de harten van de mensen omging. Jezus had een volmaakte observatie van deze wereld en wat er in het leven omging. Met name zag hij alle ellende volledig. De vernieling die de zonde aanricht. De rijkwijde van de zonde, van het ziekte, van het verderf, van het ongeloof. De onwil, de onwetendheid, de ongehoorzaamheid. We hebben het vandaag gelezen, de ongehoorzaamheid van Saul. De verwerping, de verdrukking, de vernedering die hij zag in deze wereld. De vervolging, de vernieling in de mensenlevens door de gevolgen van de zonde. De vernietiging, het verlies. De rebellie, zelfs de tirannie van de farizeeërs en de schriftgeleerden en de Romeinen. En hij alleen zag de dood voor wat het werkelijk was. Is het niet zo? Dat hij op een gegeven moment ook bewogen was van binnen toen hij een vrouw zag naar buiten gaan met een die haar enige zoon zou begraven, dat Jezus bewogen was in zijn hart. Niemand had beter zicht op dat alles dan de Heere Jezus. Het is ook wel te begrijpen dat hij niet omschreven wordt als een man van plezier, een man van humor. Hij zag alle lijden in volheid. En wat is het bij ons? Als wij lijden zien. Kleine kinderen die geen ouders meer hebben, de wezen van deze wereld. Wel, we hebben daar een oplossing voor. We hebben daar weeshuizen voor, kinderhuizen. En als we ze zien, dan is het vaak een ver van onze bedshow. Wij raken eraan gewend. Wij raken afgestompt door het lijden in deze wereld. We hebben zelfs maar een beperkt zicht. We weten niet eens wat er allemaal gaande is. We kunnen het niet eens zien. Wij hebben geen heilige gevoeligheid meer in ons. Wij hebben ons volmaakte bewustzijn verloren. Grotendeels zijn we gewoon onwetend. Om wat er werkelijk gaande is in dit leven. In uw eigen leven. U ziet het niet eens. Dat is wat de Heer Jezus in volheid zag. Al de dagen van zijn leven. Overal waar hij ging. Zag hij leed. Voortkomend uit de zondeval van de mens. Die bewust tegen God gekozen had. Zijn eigen weg gegaan was. Leven zonder God. Van dag tot dag, dag in dag uit, week na week, uur na uur, minuut na minuut, seconde na seconde, was het de Heer Jezus die wandelde hier en dat in volheid zag. Het is ook niet wat te begrijpen dat hij inderdaad een eenzame wandeling was voor de Heer hier op aarde, is het niet? Met wie kon hij dit delen? Wie kon hem begrijpen? Wie kon zien wat hij zag? Niemand. Nou, hij zag het als geen ander. Hij zag de wereld voor wat het werkelijk was. Hij zag de realiteit. Wij zien de leugen, wij zien de façade. Wij zien de buitenkant. Wij worden verleid. En misleid. De Heer zag de werkelijke realiteit. Deze 3 jaar dat wij met hem gewandeld hebben. Volmaakt. Het is ook niet vreemd hè, dat de Heer nooit lachte. Ik bedoel, Jean lachte vanochtend. We hadden plezier hier even. Van de Heer lezen we dat niet. Nergens. We hebben hem bedroefd gezien over de hardheid van de harten. Bij de farizeeërs. We hebben hem toornig gezien over de goddeloosheid in de tempel. Waar hij met een zweep doorheen ging. We hebben hem verwonderd gezien over het ongeloof in zijn geboortestad. Hij deed daar geen wonder. Hij verwonderde zich over een ongeloof. We hebben hem zien wenen bij het graf van Lazarus. We hebben hem treurig gezien, vol droevenis. Geen woord over vreugde en plezier. Als u bevindt, vertel het mij. Het was een eenzame weg voor de Heer. Hij zag de werkelijke realiteit volmaakt. Zoals wij dat nooit zullen zien. Niemand had de volheid van de verdriet gezien zoals hij. Het lijden. Verdriet bovenop verdriet. Het werd bij hem gewoon gestapeld van dag tot dag. En hij is heilig, hè? Onze Heer Jezus. Het wendt nooit. Maar zal ik u eerlijk zeggen. Hoeveel leed de Heer Jezus ook gezien en ervaren heeft. Wat de Heer aan het eind van zijn leven meemaakt, gaat alle verstand te boven. En dat zien we in de tekst vandaag. Het lijden van onze Heer Jezus in de tekst van vandaag in Gethsemane wordt alleen overtroffen door het werkelijk lijden en sterven aan het kruis. Dus wat de Heer Jezus in zijn hele leven gezien heeft, van zijn geboortedag tot nu toe, is niks bij hetgeen wat hij nu in Gethsemane meemaakt en wat hij over een paar uur aan het kruis zal meemaken. Een uur of 8, 9 nadien, na vandaag, laat ik het zo zeggen. Het was rond middernacht. Gethsemane wordt letterlijk alleen maar overtroffen in lijden voor onze Heer Jezus. Door Golgotha, nergens anders. In Gethsemane is het lijden van de Heer zo ernstig dat hij sterft bijna. Tot stervens toe lijdt hij. Als je Lucas leest, we zullen dat straks wel zien, bloed kwam door zijn huid heen. Engel wordt naar hem toegezonden om hem overeind te helpen. Hem te ondersteunen. Uren. Kunnen ze zich voorstellen? Enkele uren zitten wij op het moment dat de Heer Jezus de toorn van God over zich heen krijgt. Van alle gelovigen, van alle tijden. Hij betaalt binnen enkele uren de straf van alle ongelovigen die ooit tot geloof zullen komen. We zagen dat vanochtend schitterend in de tekst. Waarom werden de Amalekieten uitgemoord? Als visueel beeld dat goddeloosheid gestraft wordt voor een heilig God. Vandaag zitten we bij de Heer Jezus. Wat de Heer Jezus vandaag hier meemaakt, en ik wil u dat zeggen en ik hoop dat u dat gaat zien, dat is mijn wens, gaat alle verstand te boven. Want het lijden wat de Heer Jezus hier mee gaat maken, is niet in woorden te omschrijven. Het is een bovennatuurlijk lijden. Ik sta hier, eigenlijk zou het beste kunnen gewoon eindigen in gebed. En deze tekst meenemen naar huis en daar eens diep over nadenken en onszelf misschien wel gewoon eindigen in gebed en daarover wenen wie wij zijn. Het lijden van de Heer is uniek, het is eenzaam. Het is een strijd die de Heer nooit eerder gehad heeft en het is een strijd van ongekende proportie. Iedereen had de Heer al zo'n beetje verlaten, is het niet? Judas was al weggegaan. De menigte, laten we daar eens mee beginnen. De menigte was weggegaan. Judas had hem verlaten. Peter staat op het punt om hem te verloochenen. De 11 zullen allemaal vluchten. Er is maar één die naar het kruis gaat. Hè? Er is maar één die aan het eind aan het bidden is en met zijn hemelse vader spreekt. Ah ja, er wordt een groep, 11 worden neergezet, 3 worden eruit gehaald, maar Jezus gaat alleen nog verder. Dit zijn eenzame momenten. Het is ook niet vreemd dat de Bijbel Jezus omschrijft als een, wat ik net al zei, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Er is eenzaamheid. Zo heb ik de titel ook gekozen van de tekst voor vandaag, vers 32. De Heer gaat naar een eenzame plaats. Hij ervaart daar een eenzame pijn, in vers 33 en 34, en hij maakt een eenzame petitie. Laten we de tekst gewoon nog eens even de eerste vers pakken. Vers 32, een eenzame plaats. En zij gingen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zet u hier neder terwijl ik bid. De Heer komt met een doel naar Gethsemane. Hè? Het is niet zomaar, de Heer is niet doelloos. De Heer heeft dit bewust opgezocht. De Heer zoekt bewust een eenzame plaats op. Een plaats alleen. En ik heb je vorige keer verteld dat het in de Kidron-vallei is, net buiten Jeruzalem, als het naar beneden gaat. Een wat bredere vallei die vlak is, waar gaarden zijn en waar het water in de regenseizoen doorheen stroomt. En waar bomen groeien, waar olijfbomen groeien. En dit is waarschijnlijk een ommuurde tuin waar hij regelmatig heen ging. Om te bidden. Rust. Weg van de drukte van Jeruzalem. Weg van alle dingen aan zijn hoofd. Een tijd van rust apart gezet. Gethsemane betekent oliepers. Daar was de plaats waar een oliepers stond. Iedereen kende Gethsemane schijnbaar, want dat was de plaats waar je de olijven kon uitpersen. Het was dus een eenzame plaats, want midden in de nacht zal er niet zoveel geperst worden. Zeker niet op het Pascha, wat gevierd werd. Het was een rustige plaats. En de Heer gaat weg van zijn massa, alleen met zijn discipelen. Een tijd apart, een tijd van rust, ongestoorde eenzaamheid. En dat was een patroon van zijn leven. Gewoon om onszelf daar nog eens aan te herinneren. De Heer zoekt een eenzame plaats op. Hebben we dat al eerder gezien? Ja, met regelmaat. Zien we dat de Heer in zijn drukke tijd, Markus 1 vers 35, kunt u dat zien, dat hij vroeg opstond en het was nog nacht. En hij ging naar een eenzame plaats om te bidden. De discipelen zochten hem. Heer, we hebben u gezocht. Toen zijn discipelen uit waren gezonden en terugkwamen, toen nam de Heer Jezus in Markus 6, 32, nam hij ze mee naar een eenzame plaats om rust te zoeken. Het was niet rustig, want de mensen liepen daarheen naar die eenzame plaats. Maar dat was wel zijn plan. Later, net voordat Jezus over het water liep, wat ging Jezus doen? Hij zond zijn discipelen vooruit, het water op. Wat ging Jezus doen? Naar een eenzame plaats, de bergen in. Hij ging de bergen in, staat er letterlijk. Dat was een van de meest markante dingen in het leven van Jezus. En dat Jezus dat regelmatig Gethsemane deed, dat was bekend voor Judas. Want Judas ging Jezus verraden en hij wordt in Gethsemane gevangen genomen. Dus Jezus had dat ook als patroon als hij in de buurt van Jeruzalem was om zich terug te trekken. Tijd apart met zijn hemelse vader. En wat is nu het wonderlijke? Dat onze Heer Jezus in zijn mens zijn, zijn volmaakt mens zijn, nooit geen gebod van God overtreden, nood heeft en de nood ziet om tot zijn hemelse vader te naderen. Hoeveel te meer hebben wij er dan geen nood aan? Er staat nergens een opdracht, hè, dat we hier moeten bidden. Dat is een van de mooie stelregels als wij de Bijbel interpreteren. What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Hoe kunnen we hem navolgen? Wat is een van de meeste markante dingen waar we zien bij de Heer Jezus? Dat Jezus met al zijn, je zou zeggen, zijn volheid van mensheid, maar toch in zijn zwakte als mens zijnde, ja, vermoeid, belast, moeite, strijd, dat hij naar zijn hemelse vader gaat. Dit is voor ons om te volgen. Dat is ook een beetje de vraag die ik zou kunnen stellen. Heeft u een eenzame plaats waar u af en toe heen gaat? Geen gsm? Geen telefoon, geen afleiding, geen iPad, geen iPod, geen iDit, geen iDat. Dat wordt voor ons al lastig, hè? Heeft u die momenten? De Heer gaat specifiek de stilte opzoeken. Hij bidt niet midden in Jeruzalem, hè? Oh, dat doe ik wel hier. Nee. De rust in. Geen afleiding. Alles en iedereen weg. Volle aandacht voor de Heer. Waar je inderdaad ook niet een gebed hebt die standaard is. Ja, wij hadden vrienden en als we daar aan tafel zaten, dan was dat een standaard gebed. Hier zet de spijzen. Heere, zegen deze spijzen, amen. Hier zet de spijzen. Dat was geen gebed meer, dat was het afraffelen van een paar woorden. Maar gaat het om in het gebed? Het hart. Dat zien we straks ook in de tekst als we even verder gaan. Het woord bidden daar, terwijl ik bid. Dat woord bid daar, dat is een intens woord dat hij, Jezus, dus zijn hart uitstort voor de Vader. Dat hij werkelijk al zijn aandacht gericht heeft op de Vader. Ik wil u alleen maar aanmoedigen om inderdaad ook eens na te denken hoe wij dit voorbeeld kunnen volgen. De Heer in al zijn drukte heeft tijd apart gezet. Als er iemand druk was op aarde, dan was het de Heer Jezus. Hè? En dan laat ik het zo zeggen, die was druk met de juiste dingen. Wij maken ons druk en doen drukke dingen. En we zijn vreselijk druk met allemaal onzin dingen. Meestal. Dingen voor onszelf. De Heer niet. Ik zou zeggen, neem tijd apart voor die. Als u het niet heeft, dan volgt u de Heer Jezus niet, kan ik u heel eerlijk zeggen. Dit is voor ons om te volgen. Regelmatig, zo één keer per week, dan gaan mijn schoenen aan en dan ga ik het bos in. Geen gsm mee. Onbereikbaar. Zelfs voor mijn vrouw. Ze weet ongeveer waar ik huisvest. Als ik niet terugkom, weet ze waar ze mij moet zoeken. Mijn stoffelijk overschot. Onbereikbaar. Ik heb hem niet mee. Ik wil ook niet herinnerd worden ergens aan. Dan zal ik u eerlijk zeggen. Dat is een van mijn grootste zegenen. Die ik kan vinden. Hoe druk ik het ook heb, ik moet dat inlassen. En we hebben allemaal dingen die we inboeken. Die we in onze agenda zetten. Maar staat dat er ook in? met heel ons wezen ons op de Heer richten. Want dat is wat de Heer Jezus deed. Kijk maar, want zegt hij in vers 32b. Hij zeide tot zijn discipelen, zet u neder. Dus ze kwamen binnen in de tuin. En het was dus inderdaad een ommuurde tuin. Dus het schijnt een poort in geweest te zijn. Of wat voor dan ook maar. En de Heer zet ze allemaal bij het begin neer. Alle 11. En hij zegt tegen hun, blijf hier, ik ga bidden. En dat woord bidden is niet gewoon maar even een eenvoudig gebed. Ik zei het net al, het is een intens gebed. Jezus leeft onder de afhankelijkheid van zijn vader. De discipelen hadden hier zelfs op in moeten spelen. Want als we naar volgende week kijken, de discipelen, die drie althans, die liggen te slapen. Die hadden nergens een opdracht gekregen van de Heer. Maar als de Heer zegt, ik ga bidden. Wel, wat zegt de volgeling van de Heer Jezus dan? Oh, als u bidt is voldoende. Nee. Wij volgen de Heer. Deze mannen, als Jezus zegt na 3 jaar training, ik ga bidden, wat hadden ze dan moeten zeggen? Heer, wij zullen hier ook bidden. Je hoort daar niks over. De 12, die 11 die over zijn, die zitten daar in zelfgenoegzaamheid. Geen van allen die waar een woord over gerept voordat ze bidden. Ze volgen de Heer Jezus niet in zijn voorbeeld. Ze vallen zelfs in slaap. Ze hadden goede intenties waarschijnlijk, maar goede intenties is nog geen geestelijke daadkracht. Hè? Straks lopen jullie allemaal de deur uit en we zeggen, ja, dat zouden we moeten doen. Ja, goede preek, Erik. Komt mijn zoon weer voorbij en zegt, papa, dat is een goede preek. Dan zeg ik, en wat ga je doen? Nou, ik heb goede intenties. Ja, daar scoor je geen cijfers mee op je examens, hè, met goede intenties. Zo is het bij ons ook. Dan moeten we mee aan de slag. Dat moeten we gaan doen. Iemands gebedsleven, mensen, is een hele goede barometer voor zijn geestelijke volwassenheid. Die lopen parallel. Hoe volwassener iemand geestelijk is, hoe meer hij bidt. Want hoe kleiner hij zichzelf ziet. Of hoe groter anderen hem misschien zien. Oh, dat is een kanon in het geloof. Heb ik u dat voorbeeld toch onlangs verteld? Hoe dichter hij naar de Eiffeltoren loopt, hoe groter hij wordt. Hoe dichter hij naar Jezus groeit. Hoe kleiner hij jezelf ziet worden en hoe groter hij wordt. Wel, voor ons om te volgen. Een eenzaam moment. Maar de Heer is dat niet, dat is niet de reden alleen dat de Heer Jezus daar is om maar stil te zijn. Want hij heeft ook een eenzame pijn. Vers 33, lees maar eens met me mee. En 34. En hij nam Petrus en Jacobus en Johannes mede. En hij begon zeer ontsteld en beangst te worden. En hij zeide tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe, blijf hier en waak. Ik zei het al, we waren de hof binnengekomen, de 11 zitten daar. En Jezus kiest heel doelbewust 3 uit. In de Griekse tekst komt dat ook fantastisch naar voren. Vanuit de 11 kiest hij er bewust 3. En hij zegt niet jij en jij. Hij zegt Petrus. En Jacobus. En Johannes. Jullie 3. Ga met mij mee. Een hele doelgerichte keus van de Heer. Zelfs op dit moment als hij wil bidden. Neemt hij de 3 mee. Waarom zou hij dat doen? Had de Heer Jezus steun nodig? Ah ja, de Heer had een schouder nodig om op te huilen. Denk je niet. Het was een eenzame weg die de Heer ging. Ik heb niet de indruk dat hij de schoudertjes van Petrus en Johannes en Jacobus nodig had. Wat ik hierin zie is weer dat leermoment. Dit waren de 3 apostelen die de glorie van de Heer Jezus gezien hadden op de verheerlijking, op de berg van de verheerlijking. Maar als het ware het kleed van zijn menselijkheid opgerold zagen en zijn licht zagen die ze nooit eerder gezien hadden. En waar ze stonden verbouwereerd en Petrus niet wist wat hij moest zeggen. Zij zagen God in zijn glorie. Maar nu mogen ze ook een voorbeeld zien in de Heer Jezus dat die Heer op zijn knieën gaat. Een onderwijsmoment tot het laatste toe. Ze waren meegeweest naar deze 4, weten we dat ook? Op deze 3, bij het dochtertje van Jairus. Deze behoorden tot de binnenste cirkel van de Heer Jezus. Dit waren waarschijnlijk de mannen die inderdaad vooraan hadden gestaan, wat ik u al gezegd had, over de grootste in het koninkrijk en de voornaamste in de groep. Oh ja, dat was natuurlijk Petrus, want die was overal mee geweest. Die had de meeste kilometers gemaakt. Maar er gebeurt iets opmerkelijks. De andere acht blijven achter. En de Heer Jezus neemt deze drie mee verder de hof van Gethsemane in. En je zou kunnen zeggen de duisternis in. Apart. De elf houden de wacht als het ware bij de poort. Waakt. En de Heer neemt die vier mee. En mits dat ze onderweg zijn, vertelt hij iets. Aan deze drie discipelen. Die maken iets mee wat ze nog nooit eerder meegemaakt hebben. In vers 33 en dan Petrus, Jacobus en Johannes mede. En hij begon zeer ontsteld en beangst te worden. Hier begint iets markants. Weten we nog het sleutel of het omkeervers in Marcus? Waar was dat de bediening van de Heer Jezus totaal omkeerde? Marcus hoofdstuk 8 vers 31. Onderstreep het, onderlijn het, het woordje dat daar staat. Marcus 8, 31. En hij begon hen te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden. Dat was het begin van Jezus zijn bediening, dat hij zich richt op Jeruzalem. Ja? Dat hij zijn aangezicht zet op zijn lijden. En daar begint hij over te spreken. En voor het eerst gaat hij daar helder, duidelijk en formeel onderwijs over geven. En van toen aan begon hij. Een keerpunt. Een nieuw moment in de bediening van de Heer Jezus. En wat lezen we vandaag in 14:33? Mits dat de Heer Jezus zijn acht mannen achtergelaten heeft, met zijn drie mannen verder gaat, komt daar een moment iets nieuws in de Heer Jezus zijn leven. En hij begon. Hij werd in één keer overmeesterd. Beladen. Een moment die op dat moment begon, het starten. Want dat was een nieuw start zijn, een nieuw begin. Er begon iets wat hij voor die tijd niet was, in deze mate. Maar staat er, hij begon zeer ontsteld en beangst te worden. Is je dat ook wel eens opgevallen? Als je dit zo volgt van de Heer Jezus, dan kon de Heer Jezus zijn leven heel goed, wat zal ik zeggen, segmenteren, fragmenteren. Moment van moment beleefde hij alles heel intens, zonder dat de dingen van de toekomst hem al overladen. Hij met vreugde had hij uitgezien naar het avondmaal. Wel, wij hadden gezegd, maar hier, hoe kun je daar vreugdevol naar zijn? Ja, of inderdaad naar uitzien, wat eigenlijk betekent dat je je dood gaat vertellen. En hier zegt, de Heer had het heel lang, je zou kunnen zeggen, intens beleefd met zijn discipelen. En nu komt er een nieuwe fase waar die in één keer aangegrepen wordt. In één keer. En het woord wat daar staat over zeer ontsteld, spreekt ook over verrassing. De Heer wordt in één keer verrast. Hey, dat klinkt voor ons gek. Zie? Dat de Heer verrast wordt. Ja. Het is een ervaring die hij niet eerder gehad heeft. Een beleving. En dit is eigenlijk het moment waar je ook kan zien. In Marcus hoofdstuk 8 vers 31. Dan zien we dat de Heer zijn aangezicht richt op het kruis. En gaat onderwijzen over zijn lijden en sterven. En steeds specifieker wordt. Eerst was het algemeen lijden. Dan wordt het zeggen, ik word gevangen genomen. En dan komt er zeggen, een van jullie zal mij verraden. En hier zien we een moment waar dat nog specifieker wordt in het leven van de Heer Jezus. Hij wordt er voor een gedeelte over verrast. Hoe impact dat het in hem, op hem heeft. Het staat voor de deur. En hij ziet het als het ware in een helderheid voor hem. Als hij nooit van tevoren gezien heeft. Hij wordt erdoor overvallen. Door het lijden dat hem te wachten staat. Je zou zelfs kunnen zeggen het gewicht van het lijden wat eraan komt. Overvalt hem in één keer. Laten we eerlijk wezen, nooit was het dichterbij als nu. Judas is onderweg. Met een hele horde soldaten. De Heer is nooit eerder, heeft zich zo overweldigend gevoeld. Hebben wij dat niet, dat wij in ons, en je ziet dat daar ook, het zeer ontsteld en beangst, dat het zijn hele wezen ontwricht en uit balans brengt. En dan bedoel ik niet uit balans dat hij, maar dat hij een beleving heeft en een ervaring die Heer Jezus van binnen zoals hij nooit gehad heeft. Wij kunnen ons dat een beetje voorstellen. Wij hebben dat wel eens. Wij zijn dit jaar naar een pretpark geweest. Dan heb je zo'n ding bij je omhoog komt en een vrije val naar beneden. Eén kwam daaruit, die was helemaal ontwricht. Helemaal ontregeld. Emoties waren helemaal, die moest zitten. Tranen bengelden over de wangen. Zo van, dit doe ik nooit meer. Dit doe ik nooit meer. Mijn hele lichaam is ontwricht en ontregeld. Een paar jaar geleden mocht ik met een paar kameraden, die getuigen zijn geweest, van een zwakke Erik in een vliegtuig, mochten we naar Amerika. En we hadden daar hevige turbulentie. En niet een turbulentie van 5 minuten, maar van 10 minuten, van 15 minuten naar 20 minuten. En dan hoor je nog een keer van, ja, dat zal nog wat langer duren. Dan kan ik eerlijk zeggen, mijn lichaam en alles wat er in mij is, trok samen. En ik raakte dus inderdaad hevig ontwricht. Wij hebben dat. Wij kunnen ons dat voorstellen. Als iemand hoogtevrees heeft en die staat naar beneden te kijken en die moet bungee jumpen. Alles in zijn lichaam zegt, nee, weg, vlucht, het ding los, rennen, move. Maar dat nooit. En dat is wat hier gebeurt. De Heer is zeer ontsteld. Zeer ontsteld staat er. Dat is een krachtige term van verbazen. En ik zei het al, daarom is het ook verbaasd, maar het is eigenlijk ook, hij wordt overmand erdoor. Super verrast. Net wat je zei, als iemand met enorme hoogtevrees aan de rand staat, zo'n diepte naar beneden kijkt, met zo'n elastiekje om, alles in hem schreeuwt om andere kant op te gaan. Dat is wat hier gebeurt. Alle alarmbellen van binnen gaan over. En de verrassing is zo groot dat de Heer in zijn mensheid, en ik hoop dat u daar goed luistert, dat de Heer in zijn mensheid, in zijn innerlijke mens, overmand wordt door angst, wat daar ook staat. Zeer ontsteld en beangst. De Heer is volslagen verrast in dat opzicht. Was het lijden een verrassing voor de Heer? Nee, hij had het toch al de hele tijd voorspeld. Maar hij is verrast in dat opzicht, doordat het in één keer op hem valt. En zijn innerlijk wezen, als volmaakte mens, wetende wat het is, in zijn godheid, grijpt het hem in één keer aan. Waarom denken we dat hij dat zo gegrepen werd? Zou de Heer daar inderdaad ook het lijden van Judas bijzien dat hij verrader zou worden? Petrus hem verloochend? Nee. Dat de massa hem zou verlaten, was dat het lijden wat hij zag? Niet direct. De Heer wordt hier bedolven onder de emoties. En voor een gedeelte verrast voor hetgeen wat hem te wachten staat in zijn beleving. Dat het hem zo aangrijpt. Twee dingen. En de eerste is 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21. En lees die eens met mij mee. Dat is het eerste waar de Heer Jezus totaal overmand door raakt. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21. En dan het laatste stukje. Hij. Ik zal even wachten dat u mee kunt lezen. En dan het laatste stukje. En daar draaide het om. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21. Hij die geen zonde gekend heeft. Heeft hij, en dat is God de Vader, voor ons, de gelovigen, tot zonde gemaakt. Weet je waarom Jezus hier in één keer overmand wordt door het lijden wat hem te wachten staat? Omdat hij namelijk in zijn volmaakte mensheid, en dat zei ik u in mijn inleiding, alle lijden en strijd in deze wereld perfect gezien had. En dan bedoel ik alle gevolgen van de zonde. Hij als volmaakte zoon van God, volledig en volmaakt goed mens, heilig, nooit gezondigd, kijkt hier zonde in de ogen. En ziet het voor wat het werkelijk is. En het komt op hem af. Het wordt op hem geplaatst. De Heer wordt bedolven, onderzonden en zijn innerlijke natuur, zijn wezen schreeuwt, dat wil ik niet. Want hij is heilig. De heilige natuur van Jezus ziet de vulgairheid van alle zonden, van alle gelovigen die hij op zich krijgt. En wat zegt hij van binnen? Dat nooit. Dat is wat zijn lichaam zegt. De Heer Jezus ziet de gruwelijke van de zonde voor wat het werkelijk is. Zie, wij hebben dat. Voor een gedeelte. Ja? Wij doen naar onze natuur, en we doen vaak naar onze oude natuur. En wij doen het met vreugde. De lusten van ons vlees, de lusten van ons hart, de lusten van ons oog. Wij worden verleid. Wij volgen dat. Dat is nou juist waar we mee worstelen. Die worsteling zit in ons. Omdat namelijk de begeerte van ons lichaam ons volledig de andere kant willen uittrekken. Maar de Heer in zijn volmaakte heiligheid ziet dat de zonden van de wereld op hem geplaatst worden. En wat zegt het in hem? Dat nooit. Van natuur is dit een natuurlijke reactie, omdat de Heer Jezus volmaakt heilig is. Alles wat onheilig is, kan niet bij hem zijn. Zeker niet in zijn lichaam. Hebben we dit wel eens eerder gezien? Dit is ook hetgene wat we misschien kunnen volgen. Misschien dat het helder wordt. Wij worden verleid door Satan. Wij happen. En waarom? Dat is onze oude natuur. Ja, we zijn net als Saul, ja. En wat zeggen we? Wel, het volk die wou die beesten hebben. Oh, ik heb u al gehoorzaamd. Op mijn tijd. Wanneer ik het wou. Op de wijze dat ik het wou. Wij worden verleid. De Heer Jezus is verleid. Wij trappen erin. Waarom? Onze natuur neigt daarheen. Wat deed Satan in de verleiding van de woestijn? 40 dagen, 40 nachten kreeg hij de verleidingen voor zich met een grote summum, die drie grote stellingen, om de Heer Jezus maar te verleiden. En wat was dat? Om zijn heiligheid af te leggen. Voor ons is het om zonde aan te doen. En voor de Heer Jezus om heiligheid af te doen. Het was het appelleren naar, leg die heiligheid nou eens af. Stap daar nou eens overheen. En de Heer die kwam en zei, nee, nee, nee. En hier zien we de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. Overmand met die gedachte vanuit zijn volmaakte heiligheid. Ziet hij de zonde die hij binnen een paar uur op zich geplaatst krijgt. Als het 3 uur duisternis is. Krijgt hij alle zonde, alle straf die daarbij hoort, van alle gelovigen, van alle tijden op zich. En van binnen is het een gruwel. Het is voor hem weerzinwekkend. Een huiverig, je zou kunnen zeggen, een huiverend afgrijzen van de Heer in zijn heiligheid. Dat niet! Dit veroorzaakt zo'n hevige reactie in de ziel van de Heer Jezus. Wat lezen we dan in vers 34. Zo intens. En ik hoop dat u dit ziet. Deze ervaring is zo hevig, voortkomend uit zijn heiligheid. Is zo weerzinwekkend, zo afstotend, zo huiverwekkend, dat de dood maar een kleine stap is, vers 34. En hij zeide tot hen, tot die drie, mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe. Wat gaan we daar lichtvoetig overheen, is het niet? Gaan we daar lichtvoetig overheen? Oh ja, Jezus nam onze zonde. En hij deed dat graag. Hij deed dat uit liefde. Oh ja, het is zo'n goede man. De Heer had strijd. Vanuit zijn volmaakte heiligheid was dat een afgrijzelijk iets wat op hem geplaatst werd. Een gruwel. Zo erg zelfs, dat hij op dat moment, en als ik de tekst goed begrijp, bijna dreigt te sterven. Er zijn mensen gestorven, hè? In achtbanen, in attracties, omdat hun lichaam zei van dit was te veel, sorry. En dat was vanuit een zondige positie. Dan is dat logisch. Hier zit de Heer Jezus vanuit zijn volmaakte heiligheid. En hij is in één keer, wordt hij overmand. En hij ziet de zonde van deze wereld op zich komen. En het grijpt hem van binnen zo aan. Zo'n weerzinwekkend reactie in hem. Dat het leven uit hem dreigt weg te staan. Tot stervens toe, het zijn de woorden van de Heer. Tot stervens toe. Dat was het eerste ding. Weet je wat het tweede ding is waar de Heer Jezus een afschuwelijke gruwel van heeft? En dat zien we eigenlijk ook in dit stukje wat naar voren komen. Mijn ziel is zeer bedroefd. En je krijgt hier eigenlijk inzicht in het hart van de Heer. Mijn hart is zeer bedroefd. Het is niet alleen die zonde van de uitverkoren die hij op zich krijgt, waar hij in zijn heiligheid een gruwel aan heeft. Maar dat hij verlaten wordt door zijn vader. Dat hij ook ziet. Ik word verlaten door mijn vader. Van eeuwigheid verleden is daar een volmaakte harmonie tussen vader, zoon en heilige geest geweest. Nooit een scheiding. Nooit een scheiding nodig. Een scheiding zou onnatuurlijk zijn. Volmaakt, rechtvaardig, heilig. Alle drie de personen van het goddelijk wezen. De Heer die ziet die enorme onmetelijke toren van God op hem afkomen. De zonde van miljoenen mensen, miljoenen op miljoenen. De hel wordt als het ware voor die mensen leeggeplukt. En die wordt op de Heer Jezus gegooid. En het wordt duister. En wat lezen we dan volgende keer of die keren daarna? Ja, de duisternis was de toren van God. En dan zegt de Heer Jezus aan het eind van zijn leven. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat was hetgeen waarop Jezus woog in Gethsemane. Nooit een zondige gedachte. Nooit een zondige handeling gedaan. Nooit een zondig motief. Altijd volmaakt gehoorzaamheid. Altijd volledig rechtvaardig gewandeld. Altijd het genoegen van de Vader op zich gekregen. En wat stond er net in 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 21? Hem, die geen zonde gedaan heeft. Wordt door de Vader tot zonde gemaakt. En wat staat er dan in Galaten 3:13? Dat hij de vloek van alle zonde over zich gekregen heeft. De straf, de toorn van de Vader gescheiden is. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dit is eenzaamheid op dit moment waar de Heer Jezus wandelt. Van boven natuurlijke proporties. Dit is niet in woorden te bevatten wat de Heer Jezus hier meemaakt. En dat allemaal voor de zonde van u en mij. Van ons. En hij begon zeer ontsteld en beangst te worden. En hij zeide tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt zeer ontsteld, zeer angstig, zeer bedroefd tot stervens toe. Het zoog letterlijk bijna het leven uit hem. In Gethsemane was hij bijna gestorven. Vroegtijdige dood. Begrijpt u het gewicht van dit moment in het leven van de Heer? Waar we staan, vanaf dat moment begon. En de Heer balanceerde daar al op het tussen leven en dood. Zo woog het in hem. Ik hoop ook dat u heel praktisch hier het weghaalt. Dat de Heer Jezus naar het kruis ging. Niet voor onze pijn, niet voor onze tranen en niet voor ons verdriet. Ik hoop ook dat u enige rechtvaardiging zit in mijn hevigheid regelmatig over de teksten die wij zingen. In die zin van, behal u nam mijn verdriet weg. Nee, al indirect. U naar mijn zonde. Mijn zonde. En dat gaat volledig tegen Gods heilige karakter in. Dat ging volledig tegen Jezus zijn volmaakte karakter in. Oog in oog met mijn zonde en uw zonde. Want de Heer Jezus daar in Gethsemane op dit moment nog wandelt. Ziet hij uw zonde en mijn zonde al werkelijk voor wat het was. Het was niet voor ziekte, pijn en tranen van ons. Dit was volmaakte heilige zoon van God die de zonde ziet voor wat het werkelijk is. De bovennatuurlijke straf, de zondelast moest gedragen worden. En hij zegt bij die vers 33 nog als laatste, blijf hier en waakt. Want hij gaat alleen verder. Hij heeft zijn drie meegenomen. Die hebben dit gezien. En ik kan me zo voorstellen dat deze drie bepaald verbouwereerd waren. Jezus de held, de stabiele. Tot stervens toe. Tot stervens toe. De Heer gaat verder met zijn eenzame petitie, zijn eenzame verzoek. Vers 35 en 36. En hij, de Heer Jezus, ging een weinig verder. Een steenworp, zegt Lucas. Hij wierp zich neder ter aarde en bad. Dat, indien het mogelijk ware, de uur aan hem zou voorbijgaan. En hij zei, Abba Vader, alles is u mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Toch niet wat ik wil, maar wat u, wat gij wilt. Wat gij wilt. De Heer wandelt zelf een stukje verder. En wat staat er dan zo? Hij wierp zich op de grond. Ja. Hij wierp zich neder. Matthäus vult het aan. Hij wierp zich met het aangezicht ter aarde. Het gewicht van de zonde als het ware en de zondelast en de scheiding van zijn vader brengt de Heer Jezus niet zomaar in een kortstondig gebed tegen leunen tegen een boom. Zeg nou Heer, u wil geschieden. Het zit voorbij me gaan. Nee. De Heer ziet dit moment voor wat het werkelijk is en dit is de eenzame weg die de Heer gaat. Het is niet alleen een eenzame plaats. Het is niet alleen die eenzame pijn die hij op dat moment heeft. Hij heeft ook een eenzaam verzoek. En nu is hij helemaal alleen. Bedolven onder de massa van het lijden, werpt hij zich voor de Vader. Hij ging een weinig verder staan, hij wierp zich ter aarde en hij bad. Indien het mogelijk ware, die uren aan hem voorbij zou gaan. Het is niet zo dat de Heer Jezus niet naar het kruis wil. Hè? Het is niet zo dat de Heer Jezus niet de zondelast van de wereld wil dragen. Dat zou je hierin kunnen lezen. Hè? Huh, Heer, wilt u uw eigen weg gaan? Nee. Het is toch wel te begrijpen van iemand die volmaakt heilig is. Hij zegt van, Heer, wat, als ik dit niet zou bidden, zou het raar zijn. Oh ja, gooi alle zonden van de wereld maar op mij. Maar Heer, dat staat volledig tegen u. Geen probleem. Het was wel een probleem. Want alles in hem was een gruwel wat hij zag komen. Heer, Vader, indien mogelijk, dit niet. Dit is onnatuurlijk, dit hoort niet bij mij. Dit is het gebed wat we zouden mogen verwachten van de Heer, is het niet? Dit nooit. Al die ongerechtigheid. Ik ben de volmaakte van u, Vader. Nooit is er een scheiding geweest. Nooit heb ik een zonde gedaan. En u wilt mij tot zonde maken. Moet ik die last dragen? Als dit voorbij mag gaan, Heer. Graag. Hij wordt door de Vader, door de geliefd door de Vader, wordt hij getorpedeerd tot zondaar. Denkt u dat dit een rustig gebed was? Weet u wat Hebreeën hoofdstuk 5 daarin staat? Vers 7 en 8. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En dit slaat in mijn optiek op dit moment in Gethsemane. Nergens hebben we de Heer Jezus zo in nood gezien als nu. Hij schreeuwt het uit. Waarvan ik zelfs de indruk heb dat de drie het konden horen. Een steenworp afstand is nou niet erg ver. Dit was niet een fluisterend gebed. Dit was niet diep weggekropen, fluisterend, dit was, hij schreeuwde het uit. Vader, indien het mogelijk is, indien het mogelijk ware dat de uren voorbij zou gaan, de uren van wat? Dat hij getorpedeerd wordt tot zonde in plaats van ons. Hij schreeuwde het uit. Weet u, het gebed is zo intens dat Lucas zelfs nog bijvoegt in Lucas 22, 44, dat hij werd dodelijk beangst. Weer die nadruk op, dit is een gruwelijk moment voor de Heer Jezus. dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels op die op de aarde vielen. En hier heb je van die mensen die zeggen van, wel, je kan geen bloed zweten, dat is onzin. Zal ik eerlijk zeggen, dat kan wel. Medisch gezien is dat mogelijk. Hematidrose. Zo heet dat. Als iemand onder een extreme spanning zit, waar hij de dood in ogen ziet. Militairen, is het van geschreven van Josephus, militairen die de strijd in gingen zo hevig van binnen onder spanning stonden, dat de adertjes aan de buitenkant knapten en bloed over het gezicht liep. Het is zeldzaam, maar het komt voor. Dat is wat ik hier zie. En het is ook helemaal te begrijpen, die Heer die dat tot stervens toe aan het bidden is. Hij zegt, Vader, ik ben heilig. Hoe kan u mij tot zondaar maken? Dat is in het plan, dat klopt. Maar Heer, is er niet een andere weg? Nee, er is geen andere weg. Ik weet dat er is altijd een offer nodig geweest. Het bloed heeft moeten vloeien. Maar het gaat tegen mijn natuur in. Want ik ben heilig. Ik zei het u al in vers 43 zo straks. Van Lucas. Dan is de Heer zo verzwakt dat een engel gezonden werd. Om hem te sterken. Een engel. Uren voordat hij aan het kruis gaat, is de Heer Jezus bijna uit. Bijna uit. Iedereen heeft hem verlaten. Hij is alleen. Maar hij spreekt nog altijd met zijn Vader. Ook de Vader heeft regelmatig gesproken tot hem. Dit is mijn geliefde in wie ik mij wel behagen heb. Tot 3 keer toe. En nu is de Zoon die zijn gebed opzendt tot de hemel. Vers 36. En de Heer Jezus, hij zeide, Abba, Vader, als alles is u mogelijk. Alles is u mogelijk. Abba, Vader. En dat Abba, dat is een hele persoonlijke titel. Een hele nauwe titel. Wij noemen dat Papa. Niet veel mensen op aarde noemen mij papa. Er zijn er ongeveer 3. En waarom? Dat zijn degenen die mij dierbaarst zijn, die het dichtst in de relatie staan. Die noemen mij papa. Dat is wat de Heer Jezus hier doet. Een Jood zou dat nooit doen. Geen Jood zou daarover spreken. En de Heer Jezus spreekt zijn Vader aan, zijn hemelse Vader, met Abba. Abba, Vader. Voor u is alles mogelijk. En dit is een theoretische, juiste benadering van zijn Vader. Is het niet, Heer, bij u is alles mogelijk. Alles wat overeenkomt met u, uw raadsbesluit is mogelijk. U bent soeverein, u bent almachtig. Bij u is alles mogelijk wat u behaagt. U bent waardig om te doen wat u wil. U heeft alle recht toe. Maar de Heer weet ook in zijn gebed dat alles vaststaat. En dat er een bloedoffer moet vloeien. Geen verlossing zal er zijn als er geen bloed vloeit. Als er geen offer is, is er geen verlossing. En als er geen verlossing is, is er niemand in de hemel. En als er niemand in de hemel is, wie heeft er dan gewonnen? Satan. Maar dat nooit, hè. Er is maar 1 ding dat God niet kan. En dat is terugkomen op zijn belofte. Terugkomen op zijn belofte. Wat hij belooft, zal hij doen. Dat is ook wat de Heer Jezus bevestigt in Johannes 12, vers 27. Wat zegt hij daar? Mijn ziel is ontroerd. En dit is een korte tijd voor het kruis. Het is er niet zo ver vandaan. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik gekomen. Die uren, daar ben ik juist voor gekomen. Maar in Gethsemane is hij bedolven. Onder die enorme last die op dat moment op hem begon en op hem kwam en hem overmeesterde. Wat vraagt de Heer dan? Neem deze beker weg. En die beker is Gods, is het lijden van de Heer. Is de toorn van God over alle zonden. Oh ja, we hebben moeite als we de Amalekieten lezen die uitgemoord worden, met de band geslagen, iedereen geliquideerd, niks bleef erover, totaal van de aardbodem vernietigd. Wat hebben we daar een moeite mee? Dat is niets anders dan een grote oordeel aan de witte troon. Maar niets is zo luguber in de hele Bijbel dan het kruis van Christus. Het Oude Testament verbleekt erbij. dat is waar de Zoon van God sterft. In plaats van zondaren. In plaats van zondaren. De Heer maakt hier dus een werkelijk strijd mee. Hij schreeuwt het in zijn mensheid uit. Alles in hem trekt ten strijde vanuit zijn heilige natuur, zijn heilig wezen. Alles in hem wapent zich. En hij maakt zich ondergeschikt aan de Vader. Want wat zegt hij? Maar niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Wat gij wilt. Hij gruwelt onder de gedachte. Hij is de geliefde van de Vader. Hij is het object van alle gunst van zijn Vader. Hij heeft een bruid gekregen. Maar hij moet er wel voor betalen. Met zijn eigen leven. En hij onderwerpt zich. Niet wat ik wil, maar wat u wil. Kunnen we ook wel begrijpen dat de Heer niet zo vaak te zien is in de Bijbel als een lachende Heer. Dat hij niet zoveel grappen maakt als dat wij zouden doen. Het is eigenlijk Gods genade dat wij niet alles zien in ons eigen leven. Wie we werkelijk zijn. Dan zouden we eerder elke ochtend in rampspoed opstaan. Verdrietig leven. Och, ik ellendig mens. Het is maar goed dat de Heer ons daarvoor een gedeelte bij beschermt en voorbeschermt. Maar de Heer zag uw en mijn zonde in Gethsemane voor wat ze werkelijk waren. Wat kunnen we daarvan leren? Dat wij niet lichtzinnig met zonde om moeten gaan. Dat wij niet moeten denken van, ach, die gaan vanzelf weg. We vragen vergeving en het is verdampt. Nee, laat dit maar eens een keer op ons inwerken. Laten we maar eens zien wat voor gruwel onze zonden zijn. En dat spreekt hij niet over tekortkomingen of fouten, hè. Dat spreken we gelijk, hè. We willen gelijk onze zonden gelijk devalueren. Wel, ik heb wat tekortkomingen. Als u een paar wil weten, vraag maar rond. Ik ben niet helemaal volmaakt. Kom dichtbij, maar niet helemaal. Ik heb een paar fouten, ja. Ik heb fouten gemaakt. Maar dat is niet wat de Heer hiervoor naar de kruis ging. Dat is als niet hetgeen wat de Heer op hem kreeg in Gethsemane. Wat hem... Nee, het waren zonden. Gruwelijke daden gericht tegen een volmaakt en een heilig God. Als u hier vandaag bent en de Heer Jezus kent, als u persoonlijke verlosser hem hebt aangenomen als uw Heer en Heiland, ik hoop dat u de diepte van de zonde en de betaling die gedaan is, ook gaat zien. Dat u begrijpt dat het lijden niet een eenvoudig lijden was, zoals wij vaak zingen voor onze pijn en ons verdriet en onze tranen. Nooit. Het was voor mijn zonde. Het was dat tegenovergestelde van heiligheid. Onheil. Het tegenovergestelde van volmaaktheid is onvolmaakt in de meest extreme vorm. Want God is volmaakt. Licht en duisternis, dat is het spectrum waar we tussen kunnen kiezen. De Heer, als u de Heer kent, dat heeft Hij van u weggenomen. Is het dan te veel gevraagd om de Heer lief te hebben? Ik word opgeroepen om mijn vrouw lief te hebben. Die af en toe eten kookt. En met af en toe bedoel ik één keer per dag. Met ook een magnetron, ja. Daar word ik al opgeroepen. Hoeveel te meer zouden wij de Heer Jezus niet lief hebben? Die al onze zondenlast op zich genomen heeft. En dat aan zag komen in Gethsemane. En die eenzame weg ging. Dit was geen fysiek lijden waar de Heer tegenop zag. Hè? Dit was niet de doornenkroon die hij kreeg. Of de slagen in zijn gezicht. Of de spotterij. Of de leugenachtige processen die nog kwamen. Dit waren niet de geestelingen waar hij tegenop zag. Dit was de zondelast die hij op zich af zag komen. Het hele fysieke lijden van de Heer was niks. Vergeleken met het bovennatuurlijke lijden wat hij kreeg van de zonde. Als u hem hebt aangenomen als uw Heer en Verlosser. Wijd u toe aan de Heer en heb hem lief. Ga de strijd aan met zonde. Want ik geloof dat jullie gisteren in Hebreeën hebben behandeld. Gij hebt nog niet tot stervens toe gestreden, of tot bloedens toe gestreden tegen de zonde. Ah ja, ik ben niet volmaakt. Maar ja, het zal wel altijd zo blijven. Dat accepteren we niet, hè? Want de Heer accepteerde dat niet. Hij nam het allemaal. En als u hem niet kent, dan bent u de meest beklagenswaardige. Want als u Heer Jezus niet kent als uw persoonlijke verlosser, dan kan ik zeggen, dan lag hij niet voor u op de knieën daar. Dan voelde hij niks van uw last die daar was. Dan is hij niet voor u aan het kruis gestorven. Dan heeft hij niks met u van doen en u wil niks met hem van doen hebben, maar dan is het nu wel het moment om tot berouw en inkeer te komen en hem als Heer en verlosser aan te nemen, zodat uw zonden ook op hem geplaatst worden. Pas dan wordt het effectief voor u en voor jou en voor jou. Neem hem aan, vandaag is de dag. Want u kunt niet zelf voor uw zonde betalen. U zult er een eeuwigheid, kun je dat voorstellen, voor eeuwig gescheiden van de Heer met de grote gruwel van alleen maar zonde in je, om je en naast je. En die gruwel heeft de Heer op zich genomen voor een ieder die gelooft. Een eeuwige hel voor uw en mijn zonde lagen op de Heer zijn schouders in Gethsemane. Vader, wat een moment. We kunnen ons niet voorstellen wat hier gebeurt in het leven van de Heer Jezus. De discipelen zagen het niet, wij kunnen het maar nauwelijks zien, Heer, en daarom ben ik er ook van overtuigd dat dit het moment is en dat deze punten ons tot in eeuwigheid zullen voeden, Heer. Dat wij tot in eeuwigheid deze momenten die de Heer in Gethsemane heeft meegemaakt en aan het kruis heeft betaald, dat we die momenten tot in eeuwigheid zullen koesteren en tot in eeuwigheid zullen leren doorgronden elke keer verder en meer. Maar ik wil u zo vragen, Heer, dat het vandaag al mag zijn. Dat wij vandaag al in gaan zien wat dat voor ons betekent. Dat wij ons nu mogen toewijden aan u. En niet accepteren waar we zijn, Heer. Als die zonde van ons zo'n gruwel was, Heer Jezus, voor u, dat u compleet onderuit ging, Heer. En u bijna stierf voor mijn zonde. Daar in Gethsemane al. Hoeveel te meer zou ik daar geen ernst mee moeten maken. En moeten gruwelen van de zonde die in mij zit. Maar ook weten dat ik een verlosser heb. En wat een machtige verlosser. Die zich onderwierp aan u, hemelse Vader. Onze Heer Jezus, uw Zoon. Volmaakt God en volmaakt mens die zich onderwierp aan u. Om te zeggen van, niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de weg gegaan bent, die hele eenzame weg. Dat u al mijn zonden, of onze zonden, ik hoop dat iedereen dat hier persoonlijk kan zeggen, Heer, gedragen heeft. En Heer Jezus, als u ervoor betaald heeft, en u bent begraven en u bent opgestaan, dan is de prijs betaald. Dan zijn we vrij, eens en voor altijd. Dan behoren we tot kinderen Gods. Dan worden wij wederom geboren. Dan zijn wij vernieuwd van binnen. Dan zijn wij de buitenkant nog ogenschijnlijk hetzelfde, maar dan zijn wij koning, kinderen van een hemels koninkrijk. En we weten dat u terugkomt, Heer Jezus, om deze wereld te oordelen. De wereld die stelt het uit, de wereld ziet het niet, Heer, maar u gaat komen, u zal een ieder oordelen. En elke ongelovige die u niet kent, Heer, u niet heeft aangenomen, als zijn persoonlijke Heer en verlosser, die zal verloren gaan. Die zal voor eeuwig van u gescheiden worden, daar heeft u niet voor betaald, Heer. Die zonde heeft u niet op zich genomen. Mogen wij dan bewogen worden, Heer, en bidden. Of u vandaag ook weer mensen wil redden door uw woord heen. Voor de heerlijkheid van uzelf in Jezus' naam. Amen.